Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. De dood heerst niet meer over hem. De banden van de dood heeft Christus ontbonden. Laten we tot eer van God samen zingen Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Van Matthäus en daarvan het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing is Matthäus 28, de eerste 10 versen. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet des Heren. En na de wetlezing zingen we vers 7 van Psalm 86. Want uw goedheid hoogst gerezen, hebt gij dikwijls mij bewezen. En mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De eerste 10 versen. En laat, na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bekijken. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere, nederdalend uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat erop. En zijn gedaante was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom hierheen en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is hen ontmoet, zeggend, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea. En daar zullen ze mij zien. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 145. En daarvan het tweede en het zevende vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Vers 2 en vers 7 uit Psalm 145. En ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en voor zijn dienst ingezameld.
Thank you.
gemeente. Het evangelie van Pasen komt vanmorgen tot ons vanuit het woord van God en wel vanuit het evangelie van Matteüs, daarvan het 28ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Onze tekst vindt u in Matteüs 28, vers 1 tot en met 6. Daar lezen we het woord van God als volgt. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Het thema van de preek voor vanmorgen luidt, bij het geopende graf. We letten op drie soorten omstanders bij het graf. We letten in de eerste plaats op de engelen bij het graf. Als tweede op de wachters. En als derde op de vrouwen bij het graf. Drie aandachtspunten dus vanmorgen. De engelen, de wachters en de vrouwen. Als eerste dus de engelen bij het graf. Het is nog heel vroeg in de morgen als vier vrouwen op weg gaan naar het graf van de Heer Jezus. Matteüs noemt er twee. Maria Magdalena en de andere Maria, de moeder van Jacobus en Jozef. Het is nog donker als ze vertrekken. En als ze bij het graf aankomen, dan begint het in het oosten langzaam te lichten. Ze dragen specerijen, geurende zalf met zich, om het lichaam van de Heer Jezus voor ontbinding te behoeden. Ze kwamen, zo zegt Matteüs, om het graf te bezien. Hoort u dat, gemeente? De hoop van deze vrouwen die is vergaan. Ze komen niet bij dat graf om Jezus te zien, maar om het graf te zien. We kunnen deze vrouwen ongeloof verwijten. Maar laten we het wel bedenken. Het waren deze vrouwen die stonden op Golgotha. Het waren deze vrouwen die ook in de tuin van Jozef aanwezig waren bij de begrafenis van de Heer Jezus. En die nu voor dag en dauw naar het graf zijn gekomen. Vier vrouwen. Waar zijn de discipelen eigenlijk? Mannen, zijn vrouwen ons vaak niet een voorbeeld in liefde, in geloof en in hoop op onze Here en Zaligmaker? Vier vrouwen, maar nu zonder hoop. Ze zijn gegaan om het graf te bezien. Immers, dat graf dat is gesloten. Daar ligt een loodzware steen voor. Een steen die verzegeld is met het zegel van de keizer en die bewaakt wordt door Romeinse wachters. Toch zal deze dag hen een wonderlijk gezicht geven op die Jezus die ze nu denken voor eens en voor altijd kwijt te zijn. Het zal hun verwachtingen ver overtreffen. Dat mag wel een sterke aanmoediging zijn om de Heere te zoeken, gemeente, om hem te blijven zoeken, ook al zien we geen licht meer, ook al hebben we geen hoop meer. Maar laten we eerst eens met elkaar letten op de engelen bij het graf. Leest u maar mee in vers 2. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Er daalt dus uit de hemel der hemelen een engel neer, een hemelse boodschapper, gezonden tot dienst van de zaligmaker. Hij komt, die engel die rolt de steen weg, en terwijl hij dat doet, beeft de aarde met een geweldige, krachtige aardbeving. Een enorme aardbeving als een alles doordringend bewijs van het instorten van de macht van de dood en van de macht van de duivel. Een aardbeving die verwoest, maar die tegelijkertijd ook staat aan het begin van nieuw leven. Want Christus staat op uit de dood. Hij overwint hier de dood. De macht van de hel is nu gebroken. En de aarde beeft als dat bolwerk van de boze, als een groot kaartenhuis al krakend in elkaar zakt. Mag ik u vragen, heeft de aarde in uw persoonlijke leven al eens zo gebeefd? Een aardbeving die alles in uw leven op zijn kop zette, die de kracht van de zonde in uw leven brak, die u door genade tot nieuw leven bracht? Als dat nog niet zo is, o roep dan en bid tot de Heere. Heere, ik ben hard, ik ben koud, ik ben dood. O Heere, breek toch mijn weerstand en mijn verzet. Laat de aarde beven en wek ook mij op uit mijn dood tot een nieuw leven. Een engel komt. Hij rolt de steen weg en gaat erop zitten in alle rust. De engel gaat zitten. Hij blijft erop zitten. Kijk, een engel op die grote steen. De Heer Jezus, die is niet uit het graf uitgebroken, zoals een misdadiger uitbreekt, zoals een gevangene ontsnapt uit de gevangenis. Maar het graf is geopend door een hemelse bode. De betaling is volkomen. Alles is volbracht. Hier is de hemelse goedkeuring. Hier is de kus van de Vader, de kus van aanvaarding. De engel, die is een boodschapper van het hemelse amen op het volbrachte werk van Jezus. Het recht van God is nu tevreden gesteld. De oorzaak van de toorn en wraak, namelijk de zonde, die is nu weggenomen. De hitte van Gods gramschap, die is geblust. Hier blijkt ook dat Christus geen martelaar was. Geen mens die zijn leer en leven met de dood had moeten bekopen. Nee, Christus komt hier opnieuw naar voren als de triomfator, als de overwinnaar over zonde, duivel, dood en graf, die op deze vroege zondagmorgen met het indrukwekkende geweld van een sterke aardbeving het kaartenhuis van de duivelse macht in elkaar laat storten. De engel rolt de steen weg en gaat op de steen zitten. De vijanden die hadden wel gelachen. Ze dachten de overwinning nu definitief binnen te hebben. Kijk maar, een loodzware steen. Het zegel van de keizer erop. en dan ook nog wachters ervoor. Maar nu, op de paasmorgen, nu lacht de hemel. Het is alsof de engel op die steen iedereen uitdaagt. Kom maar op, de steen is nu van het graf. En die steen die komt er nooit meer op. Het is volbracht. De opstanding van Christus bevestigt dat zijn dood voldoende was. Nu kan alles wat Christus verworven heeft, alles wat hij verdiend heeft, ook worden toegepast. Nu kunnen mensen gaan delen in alles wat hij verdiende. Het graf is geopend. Nee, niet om hem uit te laten, daarvoor was er geen engel nodig. Maar wel om straks de getuigen binnen te laten, om hen, zo zwak gelovig als ze waren, het te laten zien. Hij leeft. Hij is wel dood geweest, maar nu leeft hij. We gaan verder met vers 3. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. Vanuit de hemelse heerlijkheid verschijnt deze heilige, blinkende hemelbode. Hij kwam van de plaats waar de ziel van Jezus 3 dagen eerder al in glorie ontvangen was. Toen de ziel van de Heer Jezus onder hemels gejuich binnengehaald werd, toen heeft het geklonken. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Vanuit het midden van die juichende hemelkoren is deze engel nu gezonden, als een eerste getuige van de opgestane Christus. En zijn blinkende kleed, dat schijnt als de bliksem. Zijn kleed, dat is wit gelijk sneeuw. Let eens op, jongens en meisjes. Deze engel, die schijnt. Dat wil zeggen, de engel die geeft licht. Zo sterk als het licht van de bliksem van het onweer. Nou ja, je weet wel hoe sterk dat licht is. Het is donker, maar ineens schiet daar de bliksem door de lucht. De donder rolt, alles dreunt. Zo fel, zo hard, dat je schrikt. Dat je wegkruipt tegen papa of mama aan. Wel, deze engel die schijnt als de bliksem. Zo fel. Hij schijnt van de heilige en hemelse heerlijkheid. Hij schijnt van het zijn in de aanwezigheid van de ziel van de verheerlijkte Christus in de hemel. U die God dient, dat is ook wat wij nodig hebben. Schijnen, stralen van licht. Nee, niet van ons licht, maar van het licht dat van ons schijnt door het leven in de nabijheid van God. Licht bij de verhoogde Christus. Alleen geheiligde ogen worden toegestaan om dit licht te zien, hoewel het zeer doet aan de ogen. Maar de wachters die kunnen dit licht niet verdragen. En dat brengt ons bij ons tweede aandachtspunt. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 61 en daarvan het 5e vers. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen, bij des konings levenstijd, zijn er jarental vermeren, in te regeren, door uw gunst van ramp bevrijd. De tweede gedachte, de wachters bij het graf. We lezen samen vers 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. De wachters, de soldaten die het graf bewaakten, die worden zeer verschrikt. Hier wordt eenzelfde woord gebruikt als voor het beven van de aarde. De aarde die schudt en die beeft. Alles kraakt. Huizen scheuren en storten in elkaar. Maar ook de wachters beven. Zij beven. Het is hier zelfs eigenlijk niet duidelijk wie er nu het meeste beeft. De aarde of de wachters. Zij beven. Ze vallen krachteloos en bewegingsloos ter aarde. Een persoonlijke aardbeving dus. Maar waardoor eigenlijk? Ik zie geen zwaard. Ik hoor geen stem. Nee, ze vallen enkel en alleen door het verschijnen, door het schijnen van de engel. De engel schijnt. En deze soldaten beven. Zij vallen. Zij vallen als dood op de aarde. Zo was het bij de opstanding. En zo zal het ook zijn bij de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Dit gebeurt er als er één engel verschijnt voor onheilige, voor goddeloze mensen. De engel schijnt en mensen beven en vallen. Nee, deze mannen die waren geen zwakkelingen. Caesar had ongetwijfeld trouwe, ijzersterke en geharde soldaten. En toch, een engel schijnt en deze soldaten vallen. Gemeente, wat zal dan het effect zijn als straks miljoenen engelen verschijnen, als die schijnen op u? Wat zal het effect zijn als straks Christus zelf verschijnt om te oordelen de levenden en de doden, als hij komt op de wolken? Toen Johannes, die godvrezende Johannes, die lieveling van Christus hem zag, toen viel hij als dood aan zijn voeten. Hoe zal het u dan vergaan, u die onheilig bent? U die onheilig leeft, u die zijn stem niet gehoorzaamt, u die zijn vriendelijke nodiging veracht, u die zijn bloed vertrapt. Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica: Christus zal geopenbaard worden van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn geweest. De welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren. Wat zal de last van uw straf zijn? Wat zal de last van de wraak zijn die u dan treffen zal? Wat u treffen zal, dat is het licht van Christus aangezicht. Hij zal dan op u schijnen, op uw goddeloosheid of op uw dode rechtzinnigheid. Zijn heiligheid die zal dan op u schijnen, die zal door u schijnen. Die zal door u heen schijnen en dat tot uw eeuwige vertwijfeling. Altijd durend lijden van het aangezicht des Heren. Als je in een stikdonker gebouw loopt, jongens en meisjes, en ineens sta je in een helder licht, dan doet dat zeer aan je ogen. Dan houd je je handen voor je ogen. Hoe zal het dan zijn als Hij, als de Heer Jezus verschijnen zal in vlammend vuur, in de glorie van zijn macht, met het licht dat van zijn aangezicht straalt. Johannes schrijft vanaf het eiland Patmos. En de koningen van de aarde. En de groten. En de rijken. en de oversten over 1000, en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen, die verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Verberg ons van zijn aangezicht, van het licht dat van zijn aangezicht straalt. Dat zullen die mensen dan dus bidden. Dat gezicht, dat is de wraak voor de goddelozen. Dat gezicht dat schijnt, oogverblindend in heiligheid, dwars door onze zondige en rechtzinnige buitenkant heen. Dat licht dat schijnt op ons goddeloze hart. U die nog onbekeerd bent, misschien wel betrokken, geïnteresseerd, actief en bewogen en aangedaan, maar toch nog buiten Christus. Dit zal uw einde zijn. Christus zal dan op u schijnen en u zult beven en vallen. Maar er is een weg van hoop. Er is een weg van ontkoming. Heb berouw. Bekeer u. Laat u met God verzoenen. Haast u toch. Roep God om zijn genade. Roep of u de stem mag horen van de Zoon van God. Want zij die zijn stem gehoord hebben, die zullen leven. Roep of Christus zijn genadig licht wil laten schijnen in uw dode hart. Hij die de macht over de dood heeft, die heeft ook alle macht over uw geestelijke dood. Hij is bij machte om met één woord uw dode ziel tot leven te wekken. Hij heeft alle macht over de duivel en over de zonde. Hij is in staat en bereid om met zijn goddelijke machtswoord u te rukken uit de klauwen van de duivel, uit de klauwen van de zonde. O, roep dan toch tot die levende Christus, voordat u straks zult moeten roepen tot de bergen en tot de heuvels, omdat u het licht van Christus' aangezicht dan niet verdragen kunt. Roep of u nu de stem mag horen van de Zoon van God, want zij die zijn stem gehoord hebben, die zullen leven. Christus heeft dat zelf gezegd, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de ure die is, maar er is straks ook een ure die komt. Want de ure komt, zo zegt Christus, in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. De wachters die werden zeer verschrikt. Zij werden als doden. Maar, zo staat er in vers 5, maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Dat brengt ons bij ons derde aandachtspunt, de vrouwen bij het graf. Maar laten we eerst samen zingen uit vers 9 en daarvan het 18e vers. Nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. Vers 18 van Psalm 9. derde aandachtspunt, de vrouwen bij het graf. Ziet u ze daar gaan? In het schemerdonker van die vroege morgen, met een hart vol moedeloosheid, met een hart vol zorg. Misschien zit u vandaag wel zo in de kerk. Het klinkt, de Heere is waarlijk opgestaan. Jezus leeft. Ja, maar zegt u, de vraag van mijn hart is die Jezus nu ook mijn Jezus? Als u die vraag niet kent, dan bent u, en dat zeg ik dan maar eerlijk, dan bent u geestelijk dood. Want de dode die ziet niets. Een dode die ziet geen verschil tussen licht en donker. En als u dan het donker ook nog eens licht noemt, ja, dan is het natuurlijk altijd licht. Een dode die kent geen twijfel, geen vrees en geen zorg. Een dode die kan alles maar geloven, zonder enig bezwaar. Maar in het levende hart is dat zo anders. Het dode hart, dat voelt niets. Maar het levende hart, dat voelt zich zo vaak dood. Het dode hart kan zo makkelijk geloven. Het levende hart wil vaak zo graag geloven. Maar die weet niet hoe dat moet. Het dode hart kan zich makkelijk verschuilen achter onvermogen. Dat zegt geloof, ja. Maar dat kan zomaar niet. Dat heeft de mens niet van zichzelf. Maar het levende hart dat voelt, dat ongeloof, dat is mijn ongeloof. Dat is mijn schuld. En toch geeft het geen rust. Er is verdriet in het hart. Er is gemis, uitzien en verlangen. O, wat zou het toch blij zijn als Christus zich aan mij wilde openbaren, als hij ook aan mij zou verschijnen. Kijk, daar gaan ze, die vier vrouwen. Ze hebben het beste onderwijs gehad wat er te krijgen was. Ze waren onderwezen uit de mond van de Heer Jezus zelf. Nee, hun hart is niet leeg van geloof, van hoop en van liefde. Maar het ligt toch wel allemaal door elkaar. Het is bedolven onder ongeloof. En de troostvolle woorden van de Heer Jezus dan. Uit de tijd toen hij nog met hem was. Hij had het toch tot hem gezegd. Ik moet lijden. Maar op de derde dag zal ik opstaan uit de doden. Ach, misschien herinnerden ze die woorden nog wel. Maar ze doen geen kracht meer aan hun hart. Ze kunnen het niet geloven. Jezus die lijkt dood te zijn. Deze vrouwen gaan ook niet om Jezus te zien. Maar ze zijn op weg om het doden. Om het kille graf te zien. Van alles wat ze van Christus gezien hebben. Van al het onderwijs wat ze van hem genoten hebben. Van al zijn liefde die ze geproefd hebben, is er nu niets meer te bekennen. Ze hebben specerijen gekocht. Ze hebben die klaargemaakt om het lichaam van Jezus te zalven en zo voor verderf, voor vertering te bewaren. Maar kenden ze dan de psalmen niet? Psalm 16, die zegt het toch. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Ongetwijfeld kenden ze die psalm. Maar ze konden het niet geloven. Ze zouden het wel willen geloven. Maar hoe zouden ze dat toch kunnen? Zoals het nog kan zijn in het leven van Gods kinderen. Daar zijn zaken. Daar zijn woorden die ze nooit zullen vergeten. Maar ze doen geen kracht meer. Ze geven geen houvast meer. Als het licht van de Heilige Geest ontbreekt, als de nabijheid van de Heere niet meer gevoeld wordt, dan heeft het geen kracht in ons hart. Misschien kent u die bange worsteling in uw ziel wel. Wist ik het maar. Kon ik het maar geloven. Dat de Heere getrouw zijn woord houdt. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Wat kan dan de roep uit je hart naar boven gaan. Heere, vertroost u mijn ziel toch in haar geween. En zegt u het toch. Ik ben uw hel alleen. Maar nee. Het is donker. Kijk. Deze vrouwen die gaan toch. Ze gaan toch naar het graf. Het is alsof ze zeggen. We moeten Jezus hebben. Ook al ligt hij dan in het graf. Ik moet hem hebben. Ik weet wel niet waar en hoe ik hem zoeken moet. Maar zonder hem kan ik niet leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Ik heb een hemelhoge schuld. Ik kan die schuld niet betalen. Gods recht eist van mij betaling, maar ik heb niets. Niets. Weet u dat wel zeker? Want kijkt u eens goed naar die vrouwen? Kijk ze eens sjouwen in de vroege morgen met hun specerijen, zo zorgvuldig klaargemaakt, met liefde en met zorg bereid. Kijk ze eens tobben met die zware specerijen. We zouden er bijna een beetje om glimlachen. Ze sjouwen en ze tobben in het donker om specerijen te brengen naar een dode Jezus in het graf, terwijl hij al lang uit de dood is opgestaan. Ze gaan een moeilijke weg. Ze gaan daar in het donker. Maar hoe vaak is dat juist niet de weg van degene die de Heere vrezen? Het geloof van het verstand alleen, het kiezen voor Jezus in eigen kracht, dat wandelt vrolijk in het licht. Onbelemmerd op een effenbaan. Maar, zo zegt Kolbrugge, het oprechte geloof vindt een volk dat tot over de oren vastzit in werkheiligheid. De vrouwen hebben een zalf bereid om die tot Jezus te brengen. Gaat het hier niet om het offer dat ik breng? Om de tranen die ik pleng? Wat zou het een wonder zijn als de Heere dat nu zou aanzien? Mijn smeken, mijn bidden, mijn roepen, mijn tranen van liefde, mijn verlangen, maar mijn uitzien naar hem, mijn specerijen, mijn werk. Zo sjouwen deze vrouwen in alle vroegte, niet zonder geloof, hoop en liefde in hun hart, maar toch met hun handen vol van eigen werk naar het graf. Maar wat een wonder, als ze dan bij het graf komen. Als ze het geopende graf zien en de engel op de steen naast het graf, dan is daar geen bestraffende en verwijtende stem. De vrouwen worden zeer bevreesd, ze buigen hun hoofd. Maar de engel zegt dan, vreest u niet, u hoeft niet te vrezen. En hij antwoordde hem, zo staat er, er is dus antwoord gekomen op hun zoeken en hun vragen. Nee, niet het antwoord dat ze verwachten, maar een antwoord dat al hun verwachtingen zal overtreffen. Wat een onbegrijpelijk wonder, nietwaar, dat de Heere deze vrouwen, ondanks al die verkeerde gedachten, ondanks het vergeten van zijn woord, ondanks het niet kunnen geloven van zijn beloften, toch antwoord gaat geven. Wat een onbegrijpelijk geduld van de Heere. Nee, er is voor ons geen enkele reden om deze vrouw iets te verwijten. Hun hart is vol van liefde, van verlangen en van hoop. Maar alles ligt door elkaar. Wat een geduld van de Heere. Met mensen die hem wel zoeken. Maar die zoeken op de verkeerde plaats. Die hem zoeken. Op de verkeerde manier. U die Jezus zoekt. Al zoekt u hem dan op de verkeerde manier. Al zoekt u hem dan op de verkeerde plaats. Blijf toch maar zoeken. Als u zegt. Maar mijn angst is dat ik hem zo nooit vinden zal. Dan zeg ik. Ja, dat begrijp ik. Maar vrees niet. Hij zal u vinden op zijn tijd. Hij leert zijn kinderen geloven, zoals een vader zijn kind leert schrijven. Wat een geduld moet je hebben met die kleine handjes. Zolang je samen schrijft, lukt het wel. Maar als je het handje dan loslaat, dan eindigt de letter in een lelijke kras. Geduldig leren, geduldig oefenen. Dat is wel de les van deze geschiedenis. Dat we niet zo geestelijk moeten worden, alsof het leven met God een weg is van licht en leven in eigen kracht. Van sterk en gelovig zijn in eigen kracht. Ziet u hier deze lieve kinderen van God? Die vrouwen die met Jezus hebben geleefd? Ze zijn hier in hun eigen armoede. En een onvermogen om te zien en om te geloven. En dan is het de Heere zelf die hen leidt. Die hun ogen op hem gaat richten. Die hun geloof gaat geven. Zoals die vader dat jongetje schrijven leert. Zie ze daar nog even lopen op die weg. In het gloren van de morgen. Marcus schrijft dat ze tegen elkaar zeggen. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Hoe kan de duivel onze last verzwaren? Door ons te wijzen op allerlei zware stenen. Zware stenen die ons de weg naar Jezus blokkeren. Vragen zoals, zou ik wel bij hem welkom zijn? Zou Christus mij niet afwijzen? Heb ik niet veel te veel gezondigd? Wat een zware stenen. Maar dan zien ze ineens tot hun schrik dat de steen weggerold is. Wat een schrik, het graf is geopend. Nu is de steen waar ze zoveel zorgen over hadden weg. En nu denkt ze dat de zaak er nog erger voor staat dan eerder. Nu lijkt het alsof ze hem voor altijd kwijt zullen zijn. Liever hadden ze zelf met z'n vieren geprobeerd die zware steen weg te rollen. Maar dit is nog erger. Maar dan klinkt daar die vriendelijke stem van de engel. Lees maar mee in vers 5 en 6. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen, vreest gijlieden niet, want ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Ziet de plaats waar, kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Zet die specerijen maar neer. Ik weet dat u zoekt Jezus. Hoort u dat? De hemelbode zegt, ik weet dat u hem zoekt. U die God zoekt. God weet dat u hem zoekt. Houd dan aan, grijpt moed. Maar hier in het graf, hier is hij niet. Hij is opgestaan. Kom, kijk. De engel stelt deze vrouwen gerust. Hij wijst hen op het woord van Jezus. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom maar, kijk maar. Zet uw specerijen nu maar neer. Laat uw werk, uw ijver, uw liefde, uw verlangen. Maar laat het maar. Zet het maar neer. Kom en zie. U was zo bezorgd over dat gesloten graf. Om die loodzware steen. U hebt gedacht aan dat dode lichaam. En aan uw liefdevol klaargemaakte specerijen. Maar kom en zie. Hier is het bewijs van wat hij tot u sprak. Kom, zoekende mensen, vrouwen, mannen, zoekende jongens en meisjes, zoekende kinderen. Kom en zie. U die Jezus zoekt, hier is het zichtbare bewijs van de betrouwbaarheid van zijn woord. Christus doet wat hij gezegd heeft. Hij zal geen van zijn woorden op de aarde laten vallen. Hij heeft het gezegd. Ik leef en u zult leven. De duivel die kan er tegen opkomen. Maar Christus heeft het gezegd. Ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En Christus die nodigt u. Het is alsof hij tegen u zegt, zet die specerijen nu maar op de grond. Zoek mij niet in dat lege graf. Dat graf dat staat wel open, maar dat was niet zozeer nodig voor mij, maar dat heb ik voor u gedaan. Dat graf staat open niet om mij daaruit te laten, maar om u daarin te laten. Zodat u het mag zien, zodat u het mag weten dat ik ben opgestaan, dat ik leef. En die levende Jezus roept het u toe, kom tot mij. U allen die vermoeid en belast bent, vermoeid van het dragen van uw specerijen, van al dat eigen werk, belast met uw zonde en schuld, kom tot mij. Ik zal u rust geven. Er is rust in mijn werk. U hoeft niet meer te werken. Alles, alles dat is voldaan. En het goedkeurende stempel van de hemel dat is gezet op mijn werk. Pasen breekt voor mensen die Jezus zoeken, die buiten hem nergens rust kunnen vinden, die buiten hem alleen maar de dood zien. Uw schuld die is verzoend, die is voor eeuwig begraven in het graf, die is uit Gods boek uitgedelgd. Hij, de levende Christus, heeft een eeuwige gerechtigheid teweeg gebracht. En hij roept het alle zoekers van God toe. Troost, troost mijn volk, zal jullie daar God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand van de Here dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Hier is wat u nodig heeft tot verzoening van uw schuld. Ook alles wat u nodig heeft om heilig voor de Here te leven. Dat kan ook niet om uw eigen werk, ook niet door uw eigen kracht. Dat kan alleen door het geloof in zijn dood en in zijn leven. Paulus schrijft, nu degene die werkt, wordt het geloof niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Onze Heidelbergse catechisme zegt, Christus heeft de dood overwonnen om ons de verdiende gerechtigheid te kunnen toepassen. En zo, door zijn kracht, worden wij opgewekt tot een nieuw leven. En zo, zegt de catechisme, zijn opstanding is ook een zeker pand van onze zalige opstanding. Kinderen van God, u kunt bij tijden misschien bang zijn voor de dood, maar het is een doorgang. Het graf dat is leeg, de dood is overwonnen en daarom is de dood voor allen die in Christus zijn een poort, een doorgang, een kleedkamer waar we het kleed van de zonde mogen afleggen en waar we in mogen gaan. In het paleis van de koning. En daarom zegt Job. En laten we het hem in geloof. En hoop. En met verlangen maar nazeggen. Want ik weet. Mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen. Ik ga u voor een dankgebed. Heren, we mochten met elkaar zijn in gedachten bij die hof van Jozef van Arimathea. Heren, we mochten horen hoe die vrouwen die zo in alle vroegte op weg waren gegaan naar het graf, werden afgeleid van hun eigen werk, hoe ze werden gewezen op het werk van u, Heer Jezus Christus, dat u niet alleen uw leven had afgelegd, maar dat u ook de dood overwonnen had, dat u gerechtigheid verworven had, en dat het nu ook uw werk was om uw kinderen weer op te zoeken, om het verdriet en de droefheid in hun leven te veranderen in vreugde en in verwondering. Heren, u deed dat toen in die hof van Jozef van Arimathea bij die vrouwen. Wilt u het ook aan ons doen? Wilt u ook zo ons hart onderwijs geven? Wilt u ook onze ogen richten op dat werk van u, Heer Jezus Christus? En maakt u daar toch plaats voor in onze harten, als dat er nog niet is? Wilt u daar ruimte voor maken, omdat we de kracht van dat werk mogen zien? En onze harten het door uw geest mogen leren om daarop te rusten? Heren, we danken u dat we deze morgen dat evangelie van Pasen mogen te horen. Wilt u het zegenen aan ons hart? We bidden u om een zegen in het verdere van deze zondag. Wilt u aan student Blok denken als hij vanavond in ons midden uw woord zal brengen? Wilt u hem uw zegen geven? We leggen onze gebeden neer voor u, de grote God. Wilt u naar ons gebed luisteren? Om uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij Psalm 66 en daarvan vers 6 en vers 10. Door s hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Vers 6 en ook vers 10 van Psalm 66. de dienst met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.